Een tijd van transitie, dat is waar ik met u over wil nadenken deze morgen. Want wat gaat alles snel? Onvoorstelbaar hoe snel de tijd gaat. Het is alweer bijna kerst. Onvoorstelbaar dat het zo snel gaat en het lijkt wel alsof alles sneller gaat. Dat er een sneeuwbal aan het rollen is. Dat er mijn en zei, Heer, wat gebeurt er een hoop? En vandaag wil ik dus spreken, daar heb ik zo op mijn hart. Er is een tijd van transitie. Waarin we met elkaar ons in bevinden. Een tijd van transitie. En als het vandaag is het eerste Adventszondag. En Advent betekent de komst. Komst. De komst van Jezus. We verwachten de komst van Jezus. Wij leven naar Kerstmis toe. Dat Jezus geboren is in zo'n kribbe. Daar leven wij naartoe. En daarnaast verwachten we ook een andere komst. Want Jezus Christus gaat terugkomen. Hij gaat terugkomen. We leven in die eindtijd en we verwachten dat Hij gaat terugkomen. En we staan zo ook aan het begin van het nieuw jaar 2025. Wat gaat er gebeuren in 2025? Wie zou dat willen weten? Wat er gaat gebeuren in 2025? Wat zou je het echt willen weten? Of weer meer dan als het een verrassing is? Eén ding weten we wel. Er gaat een tijd van transitie zijn. Voor ons allemaal. En daarin zullen we als het ware een soort houding moeten bepalen. Hoe gaan wij onze houding bepalen in dat nieuwe jaar? John Engel heeft vorige week op zondag 24 november prachtig mooi gesproken over die bestemde tijd. Er is een tijd en er is ook een bestemde tijd waarin God zijn plan voor jou wil vervullen. Want God heeft een plan met jouw leven. Of je nou wel wil geloven of niet wil geloven, het is zo. Het is zo. God heeft een plan met jouw leven. En in zo'n context van transitie, dan wordt een transitie, weet je wat dat nou is? Een transitie, wat betekent dat nou? Dat is een periode van verandering. Dat is een periode van een overgang naar een andere tijd waarin God zijn plan onthult en de kerk of uzelf wordt uitgedaagd om een nieuwe fase in te gaan. Dat is eigenlijk wat een transitie betekent. Een overgang. Er gaat iets nieuws gebeuren. En het is aan ons om ons daar goed op voor te bereiden. Het betekent dus dat we in een overgangsperiode verkeren van de ene situatie naar een andere situatie. En in die situatie, die nieuwe situatie, gaat God nieuwe openbaringen geven. Hij gaat jou dingen laten zien. Hij geeft jou nieuwe opdrachten. Hij geeft jou nieuwe uitdagingen. Hij wil zijn hart met jou delen. Voor het nieuwe wat aanstaande is. Hij wil ons daarop voorbereiden. En in zo'n tijd van transitie gaat het erom dat het besef dat het de tijd van wachten, van onzekerheid of van niet handelen, dat is voorbij. God roept nu om op te staan, te reageren en te handelen en ons klaar te maken voor hetgene wat gaat komen. Denk ook aan de vijf wijze meisjes en die vijf dwaze meisjes. Dat Bijbelverhaal, dat verhaal wat Jezus heeft verteld om te waarschuwen. Er waren de vijf wijs, er waren de vijf onwijs, die waren dwaas. Want die vijf die wijs waren, die hadden zich voorbereid. Die wisten, daar gaat iets komen, de koning gaat komen, er gaat een bruiloft plaatsvinden. Er gaat onverwachts iets gebeuren. Wij zijn er klaar voor, ze hadden olie bij zich, maar die dwazen die waren er niet klaar voor. Die verwachten ook die komst, maar waren er niet klaar voor. Want op het moment dat ze klaar moesten zijn, waren ze niet klaar. Toen was het te laat. En dit is een tijd waarin dus oude manieren, oude gewoonten, verwachtingen achtergelaten moeten worden om plaats te maken voor datgene wat God nu doet. Het is een tijd van vernieuwing en verandering, zowel in je persoonlijk leven, maar ook gemeentebreed, maar zeker ook in de samenleving, in de wereld waar we leven. Want het is een tijd van oorlogen, van epidemieën, van rampen. Je kijkt naar het nieuws en je ziet de ene ramp naar de andere ramp, zie je allemaal gebeuren. En het lijkt wel alsof het steeds sneller gaat en heftiger wordt. We zijn ook getuigen van het uiteenvallen van Syrië. Aleppo, ingenomen door rebellen. En dat terwijl Syrië is ook een breuklijn waarop zoveel krachten samenkomen. Want er zijn belangen van de Turken en van de Russen en van Iran. En dan hebben we het Westen, we hebben de VS, we hebben de Trump. En alles komt daar dan samen. En nu zien we ineens iets uit elkaar vallen. En zien we de rebellen tegen elkaar vechten. We hebben dan een staakt het vuren meegemaakt. Er is van alles aan de hand, want uiteindelijk gaat het om die ene stad. En hoe heet die stad? Jeruzalem. Want waarom wordt er zo gestreden voor die stad? Waarom? Waarom is er zoveel strijd? Waarom is er zoveel oorlog? Waarom? Waarom? De Bijbel vertelt het ons. Omdat Jezus gaat terugkomen. Daar is een berg. Daar is een berg. En Jezus gaat er terugkomen. En dat is de strijd, want Satan wil niet. Satan wil niet dat Jezus terugkomt. En zal alles in het werk stellen om die oorlog daar te continueren. En jongens, we leven in historische, Bijbelse tijden. En wij dienen ons klaar te maken. Zijn wij klaar voor datgene wat God gaat doen? Zullen we ons gewoon die vraag instellen? Hier ben ik er klaar voor. En hier al zo, wat moet ik dan doen om ook echt klaar te komen? Om werkelijk daar klaar voor te staan, voor datgene wat u wil gaan doen? En in januari 2025 willen we ook 3 weken gaan bidden en gaan vasten. Dat doen we elk jaar, maar ook deze keer weer heel bewust. Willen we een tijd apart zetten waarin we gaan vasten, waarin we gaan bidden en God gaan geloven voor doorbraken die nodig zijn. Dat wij mogen wandelen in het plan wat hij heeft. Dat wij mogen verstaan, dat wij mogen begrijpen van Heer, wat bent u aan het doen? En dat we daarop mogen inzoomen en dat we daarin mogen gaan wandelen. Ik heb daarin voor ook een boekje geschreven. Een boekje geschreven en dat gaat over vasten. En dan wil ik over 2 weken, en dan hoop ik dat het ook klaar is, want het is de eerste, gewoon is een proefdruk, wil ik jullie allemaal aanbieden. Dus elk huisgezin krijgt zo'n boekje van me. En dan wel hopen, ja, maar dan wel lezen. Om ons ook voor te bereiden voor de vaste periode die aan gaat breken. Waarin ik gewoon 10 hele praktische vragen heb die we elkaar ook kunnen stellen. Waarin ik dan antwoord op geven vanuit Gods woord. Dus we gaan leren bidden met elkaar. We gaan met elkaar ervoor gaan dat we, dat die visie die daar is in ons hart voor die gezonde mannen, voor die gezonde vrouwen, we zien daarnaar uit. Jozef en Maria, die gingen ook door zo'n transitie heen. Maria, zo'n jonge dame, een tieder vrouwtje die zwanger werd door de Heilige Geest en ervoer van, hé, er is nieuw leven in mijn binnenste. Ook zij ervoeren een tijd van transitie. Zij moesten ineens iets gaan doen. Zij moesten op weg naar Bethlehem om zich daar te laten inschrijven. Niets zou meer hetzelfde zijn. Niets zou meer hetzelfde blijven. En ze moesten zich ook daar dus voor gaan klaarmaken. Want ze moesten op reis gaan. En daarin moest het oude losgelaten worden. En weet u wat het zo moeilijke is van een tijd van transitie voor iets wat nieuw gaat komen? Wij moeten daarin leren om ook iets los te laten. Want om het nieuwe te kunnen ontvangen, om het nieuwe te kunnen omarmen, betekent dat in het omarmen dat we iets anders wat we nu omarmen en nu vast hebben, dat moeten we dan loslaten. Want anders lukt het niet. En dat is iets wat wij helemaal niet makkelijk vinden. Wij vinden het niet makkelijk om los te laten. Want we zitten vast. Want dat geeft ons comfort. Dat geeft ons een stabiliteit. Want dan weten we tenminste wat wij hebben. Maar als God zegt, ja, maar ik ga iets nieuws doen, betekent het dat we het oude moeten gaan leren loslaten en God moeten gaan vertrouwen voor dat nieuwe waarin hij gaat zijn. Loslaten zal onder andere zijn dat wij ongezonde relaties waarin je nu verkeert, we zullen moeten loslaten. Want dat houdt ons vast. Ongezonde relaties, het houdt ons tegen. En dan zullen we op een goede, gezonde, ethische manier moeten breken met verkeerde dingen, verkeerde relaties, ongezonde relaties. Maar dan zullen we los moeten laten. Oude patronen van codependency, ongezonde dynamieken, dat zullen we moeten gaan leren loslaten. Loslaten van wrok, onverwerkte emoties uit dat verleden. Pijn, trauma's, datgene wat ons is overkomen. dienen we te leren loslaten om het nieuwe te kunnen omarmen. God zal sommigen van jullie gaan grijpen in jullie kraag. Hij zal je in je kraag grijpen en zeggen, maar ik heb iets voor je. Ik heb een bestemming voor je. Maar dat betekent dat we dingen moeten gaan loslaten. Loslaten van onzekerheid. Twijfels over je eigen capaciteiten. Loslaten van externe verwachtingen. Want wat zijn we soms bezig met wat anderen vinden van ons. Daar zijn we dan zo mee bezig. Ja, maar die ander... We worden soms geleefd door de mening van een ander. Maar dan moeten we leren loslaten. 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 Laat los. Sommigen van jullie zullen een belangrijke carrière switch gaan maken. Echt, bam, gaat helemaal anders worden. Maar dat betekent dat je datgene waar je nu zo op bouwt, zou je moeten gaan loslaten. Want God gaat tot je hart spreken. Hij zegt, joh, ik heb iets nieuws voor je. Ik heb iets nieuws voor je. Dus loslaten, die oude werkomfort. Of de zekerheid van een bekend carrièrepad. Ik heb het zelf meegemaakt hoe ik mijn toekomst gewoon helemaal moest omturnen. Omdat ik gegrepen werd door God. En ik moest een carrière switch gaan maken. Ik moest, ik moet iets anders doen. Maar dat betekende wel dat ik iets moest loslaten. En dat kostte wat. Dat was niet makkelijk. Want, nogmaals, ik moest God gaan leren vertrouwen. Sommigen van jullie zullen nieuwe relaties aangaan. Sommigen van jullie gaan trouwen. Verloven. Wow! Yes! Yes! Ja, maar dat betekent wel dat je iets moet gaan loslaten. Dat is je onafhankelijkheid. Want ineens moet je rekening houden met een ander. Loslaten. Sommigen van jullie worden papa's, mama's, opa's, oma's. Dat is ook weer een nieuwe tijd die dan gaat aanbreken. Sommigen van jullie zullen een akelig bericht krijgen van de arts, van de dokter. Ineens begint je gezondheid. Ach, we worden allemaal een dagje ouder en dan ga je merken in je lichaam. Ook dat is loslaten van je jeugdigheid. Allemaal van die dingen die belangrijk zijn. Ook als gemeente staan we aan de vooravond van grote veranderingen. Dat wil ik voor gaan, daar wil ik voor geloven. Waarin God gaat komen met zijn grootheid en zijn heerlijkheid. Waarin hij zich gaat betonen als God die hemel en aarde heeft geschapen. Het vrijblijvende zal verdwijnen. Het warm houden van een plekje. Nee, we gaan met elkaar ons dienstbaar opstellen. We gaan met elkaar gaan wij staan. Met elkaar gaan we geloven. Met elkaar gaan wij geloven voor het onmogelijke. Waarin we God gaan zien. Halleluja, Vader. Ik wil dat loslaten. Dat heeft me zo gegrepen dat het me niet losliet. En ik moest namelijk denken, als we denken aan Jozef en Maria. En hij komt... Hey, Jezus komt uit de lijn van David. En als we teruggrijpen naar dat gedeelte van David zijn leven, dan begint het verhaal van David eigenlijk in 1 Samuel 16. Want God is daarin op zoek naar een opvolger van Saul. Saul was de eerste koning. Maar Saul, die heeft het verprutst. Saul had alles in zich om een goede koning te kunnen zijn. Want anders had God hem niet uitgekozen. Maar er waren allerlei issues in zijn leven waar hij niet mee heeft afgerekend. Wat hij niet heeft losgelaten. En daardoor was op een gegeven moment God klaar ermee. En hij zegt dat tegen Samuel. Want Samuel was een profeet en Samuel was heel erg betrokken bij het leven van Saul. Want het was Samuel die Saul ook had gezalfd. Dus daar was een emotionele relatie met Saul. En Samuel zag ook hoe Saul het totaal had verprutst. Het ging helemaal niet goed met Israël. Hij zag dat. Hij was emotioneel onder. Tot God, tot het hart ook van Samuel ging spreken. En dat lezen we hier in 1 Samuel 16 vers 1. Want God begint te spreken tot Samuel. In zo'n tijd van transitie gaat God spreken tot jouw hart. En hij kan soms dingen aan je openbaren en aan laten zien wat heel confronterend is. Maar dat doet hij vanuit een liefde, want hij houdt zoveel van je. Hij houdt vreselijk veel van je. En God zegt tegen Samuel, hij vraagt aan Samuel, hoe lang zul jij rouwen om Saul? Nu ik hem als koning over Israël heb verworpen. De Heer zei tegen Samuel, vul een ramshoorn met olijfolie en ga naar Isaï in Bethlehem. Want ik heb een van zijn zonen uitgekozen als koning. En dit is een enorm belangrijk moment in het verhaal van David. Want God vraagt eigenlijk aan Samuel, hoe lang blijf jij nog vasthouden aan datgene waar ik eigenlijk al klaar mee ben? Ik heb er voor mezelf al een punt achter gezet. Samuel, ik hou van Saul. Ik hou van hem. Alleen hij functioneert niet als de koning die ik voor ogen heb. Er moet een andere komen. Maar Samuel, ik wil aan jou vragen om ook Saul los te laten. Want hoe lang blijf je nog rouwen om Saul? Want ik heb daar een punt achter gezet. Ik ben er klaar mee. Daar moet iets nieuws gaan gebeuren. Er moet een nieuwe koning gaan komen. En ik kan jou niet gebruiken, Samuel, als jij nog emotioneel vast blijft zitten aan dat oude, aan die oude wijnzak, aan die oude gewoonte, aan dat oude, want we moeten verder. Wij moeten verder. En dat betekent dat je keuzes moet maken die heel confronterend zijn. En van binnen doet het zeer, want je zit zo vast, je bent zo verknocht aan die tijd. Je bent zo verknocht aan die persoon. Je bent zo verknocht aan datgene. Je bent zo ermee verstrengeld. En het is zo deel van jezelf geworden. En toch vraagt God van je, laat los. Want je kan dan niet namelijk verder in datgene wat ik voor ogen heb. Wauw. En het was zo emotioneel van Saul voor Samuel. Want Samuel, God spreekt over rouw. En rouw gaat diep, zoals wij weten. Rouw gaat heel diep. Dan praten we over een intens verdriet. Je voelt je verscheurd van binnen. Boos. Gevoelens van depressiviteit. Het is gewoon een open wond vanwege iets of iemand waarmee je totaal bent vergroeid. En als dat wordt weggenomen, dan spreek je van rouw. Dat geeft een intens verdriet. Ook lichamelijk heb je daar de gevolgen van te ondervinden. Van een enorme vermoeidheid, een slapeloosheid, de spanning op je lichaam, op je spieren. Die verkramping die plaatsvindt van binnen. Je bent in rouw. En Samuel was in die rouw, want hij voelde zich nogmaals zo verbonden met deze man, deze koning, die hij had gezalfd om die koning te zijn. Hij had hem meegenomen, hij had hem geïnstrueerd, hij had hem opdracht gegeven, hij had hem woorden van God doorgegeven. Maar het was aan dovemans oren. Want Saul heeft uiteindelijk de verkeerde besluiten genomen, tot groot verdriet van Samuel, maar ook tot groot verdriet van God zelf. En weet u? En dat is een aspect. Iets wat in ons leven is. Als er ons dingen zijn overkomen. Dan is er iets in ons. Wij willen weten. Waarom dan? Waarom is dat dan gebeurd? Waarom? Waarom is hij dan ziek geworden? Waarom? Hebben ze me verraden? Waarom? Het is alsof er een dolksteek in mijn rug is gezet. Waarom? Waarom is mijn maatje gestorven? Waarom? Er zijn zoveel vragen die wij dan hebben. We gaan dan door een periode van die rouw. En we klampen ons vast aan datgene waar we zo vertrouwd mee zijn. En dan praat je over een tijd van transitie. Ja, maar van binnen voel je verscheurd. Want je wil weten, waarom dan, Heer? Waarom heeft u dat dan toegelaten? Waarom heeft u niet ingegrepen als u een liefdevolle vader bent? Kent u dit soort gevoelens? Dit soort gedachten? Kent u dit? Oké. En dan komt God. En dan kunnen we natuurlijk zeggen, ja, maar God die doet wat hij wil. Maar dat klinkt zo koud, dat klinkt zo kil. Vindt u niet? Laten we van een andere oogpunt gaan bekijken. Want eigenlijk zegt God tegen Samuel, Samuel, laat los en vertrouw mij. Vertrouw mij. Want op het moment dat je iemand vertrouwt, hoef je niet altijd een verklaring te krijgen. Ik en mijn vrouw, ik vertrouw haar blindelings. Na 30 jaar huwelijk ken ik haar zo door en door. Ik hoef maar naar haar te kijken en ze kijkt naar mij. En zonder dat er verbaal woorden worden gesproken, begrijpen wij elkaar. Wij zijn helemaal met elkaar vergroeid als een man en een vrouw in dat verbond wat we hebben gesloten. En daarin vertrouwen we elkaar. En dit helpt mij dus te begrijpen, want ik weet dus wat het is om iemand blindelings te kunnen vertrouwen. En daarin hoef ik niet altijd Leonie, dat zij hoeft te verklaren en uit te leggen waarom zij iets doet wat zij heeft gedaan. Waarom? Ik vertrouw haar. Ik vertrouw haar. Dus ik hoef niet alles te weten. Waar ben je geweest? Wat heb je gedaan met dat geld? Wat is er aan de hand? Ik vertrouw haar. En ik weet, zij is betrouwbaar. Ik heb dat weet ik. En dan hoop je dat natuurlijk wederzijds ook is. Maar ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar dat bedoel ik om... En God zegt vanuit diezelfde hoedanigheid, want het is een principe vanuit God, vertrouw mij. Vertrouw mij. En in het mij te vertrouwen, hoef ik toch niet alles uit te leggen. Want ik heb namelijk het beste met jou voor. Dus dan wordt het loslaten makkelijker. Omdat je weet, in het loslaten weet ik dat ik me kan vasthouden aan de belofte van de Vader die het beste met mij voor heeft. En dat helpt mij om datgene wat mij is overkomen, wat oneerlijk was, wat niet eerlijk was, wat echt heel erg moeilijk was, om dat los te kunnen laten, omdat ik me begeef in de richting van de wil van God. En hij zorgt voor mij. En hij heeft het beste met mij voor. Hij bepaalt de toekomst. En dan helpt dat mij om los te laten, omdat ik hem vertrouw. Van de week sprak ik met iemand. Want 2 weken terug hadden we hier die doopdienst. En ik vertelde dat verhaal van dat jongetje. Dat struikelde. En hij liep namelijk op een hele smalle berg weg. En hij struikelde en hij viel in dat ravijn. Weet u nog, voor degenen die er waren. En hij greep zich vast aan een wortel. En hij bungelde daar, in die afgrond. Hij bungelde. En wat gebeurde er? Hij hing daar. En ineens hoorde hij een stem van zijn vader. En wat zei die vader? Laat los. Laat los. En die persoon van de week die zei tegen mij. Toen jij dat vertelde, voelde ik alsof ik die persoon was die daadwerkelijk heeft losgelaten. Maar ik ben nu aan het vallen. Ik ben nu aan het vallen. Het is net alsof ik val. Maar ik voel nog niks. Ik heb losgelaten, maar ik voel nog niks. Ik voel nog nooit. Ik weet dat het goed komt. En het zal goed komen, want God is met mij. En dat jongetje viel en viel en viel. En uiteindelijk werd hij daadwerkelijk opgevangen door zijn vader. Want God is te vertrouwen. God houdt van jou en God vangt jou altijd op. Yes! Dat is onze God. Dus wij hoeven niet altijd een verklaring te hebben. Dus de vraag, ja maar Heer, waarom dan? Waarom? Hoeven we niet altijd meer te stellen. Omdat we direct dan eigenlijk dat om kunnen draaien. Waarin we toch eigenlijk gewoon God dan tegen jou zegt. Ja maar, Je vertrouwt me toch? Je vertrouwt me toch? Want in dat nieuwe dat gaat gebeuren, dat nieuwe wat aanstaande is, zul jij mij moeten leren vertrouwen dat ik jouw toekomst heb bepaald. Het boek over jouw leven is geschreven, maar ik zoek in jou dat verlangen om mij te gehoorzamen vanuit een stuk vertrouwen, zonder een moeten, zonder al... Nee, gewoon vanuit die liefde en die overtuiging die jij hebt, omdat God, omdat ik jouw vader ben en het beste met jou voor hebt. Samuel moest loslaten. Hij moest zeggen van nee, ik ga nu op weg naar de nieuwe koning die ik ga zalven vanuit de opdracht die ik van God heb gekregen. En ik ga naar het huis van Isaï, waar ik de nieuwe koning zal gaan aantreffen. En hij kwam daaraan in dat huis. En hij zei tegen die vader, met al die zonen, in jouw huis is er een koning. En hoe dat dan verder gaat, dat vertel ik over 2 weken. Want ik ga u dingen laten zien waar u nog niet eerder over heeft nagedacht. En dat zal u helpen om ons klaar te maken voor dat nieuwe wat aanstaande is. 2025. Het nieuwe wat God gaat doen in jouw leven. Die tijd van transitie waarin wij zijn met elkaar. En dat kan niet anders. Wij kunnen die nieuwe tijd niet ingaan als we niet ook direct leren om los te laten. Laat los. Zeg eens even tegen elkaar. Laat los. Laat los. En tweede, maak je klaar. Maak je klaar. Maak je, zeg dat ook maar tegen elkaar. Maak je klaar. Maak je klaar. Maak je klaar. Er gaat een tijd aanbreken, lieve mensen. Oh, zorg dat je klaar bent. Wees niet zoals die dwaze meisjes. Die waren niet klaar. Ze dachten dat ze klaar waren. Dat is het probleem, lieve mensen. Die meisjes dachten dat ze klaar waren. Ze dachten het. Ze waren verwachtingsvol. Oh, yes, yes, yes. Maar de praktijk bleek, ze waren niet klaar. Ze waren niet klaar. Zorg dat je klaar bent voor de tijd die gaat komen. Maar in dat alles is daar de belofte waarin God zegt tegen jou, tegen mij, vanuit Gods woord, want ik weet welke gedachten ik over jou koester. En wat zijn dat voor gedachten? Dat zijn gedachten van vrede. Zijn gedachten over jou zijn gedachten van vrede, niet van kwaad. Want hij is erop uit om jou, om mij, om jouw huwelijk, om jouw alleengaan, iedereen van ons, zoals we hier zijn, om je een toekomst te geven met hoop. Een hoopvolle toekomst te geven. En dan zegt de Bijbel in Jesaja 43. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Ik ben bij je. Moet je door rivieren gaan? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Halleluja. Dat is de zegen van God op ons leven. Amen. Zullen we de Heer een klap over geven? Yes. Dus over 2 weken zal ik hierop verder gaan. Tijd van transitie. Aan de hand van het leven van David. En in dit alles is het belangrijk, hoe gaan we ons dan toerusten? Wat kunnen we onder andere doen? En wij kunnen dat onder andere doen door onszelf toe te rusten door middel van het lezen van goede boeken. Deze gaat u in ieder geval krijgen. Mits u het natuurlijk gaat lezen. Anders hoef je het niet aan te nemen. Dus ik hoop over 2 weken dat uit te delen. Wat krijgt u dan? Wat wil ik zaaien in uw leven? En luister naar goede predikingen. YouTube. Ach, wat ben ik daardoor gezegend. Geweldig. Gebruik het. Ik heb zelfs abonnement genomen op YouTube. Want ik heb die reclame, ik heb er zo'n hekel aan. Zo'n hekel aan. Dus ik heb dat wel even over. Dat investeer ik dan in mijn leven. Ja, heer, dank u wel voor reclamevrije YouTube, zodat ik preken kan luisteren. Yes. Ja, boeken, predikingen. Laten we de kleine groepen niet vergeten. Wees trouw daarin. En laten we met elkaar op gaan trekken. Ook naar de kerstavond toe. Ik wil het zo op uw hart dat we het met elkaar gaan vieren als familie. Ik weet, heel veel anderen hebben een andere afspraak. Oh, maar dat kan ik niet. Laten we met elkaar ons hart erop zetten om als familie die kerstavond te vieren in ons midden. Waarin we ons hart open zetten voor de omgeving, zodat mensen echt ook binnen kunnen komen en dat ze mogen merken van zo, dit is een warme, liefdevolle plek waar oprechte mensen bij elkaar komen. Want wij zijn heel anders. Waarom? We hebben Jezus leren kennen. En dat gaan we delen met de buurt. Dus laten we dat, dus schroom niet. Hè,